Beste gemeente, jongens en meisjes, fijn dat u hier alle bent. Goedemiddag. We wensen jullie allemaal een hele gezegende dienst toe. En weet ook welkom alle gasten, kerk, radioluisteraars en alle die verbonden zijn met het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee G.J. Krol uit Geldermalsen. Heel hartelijk welkom in ons midden. Er zijn twee collecten deze dienst. De eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En ze worden beide gehouden na de preek en zijn van harte bij u aanbevolen. Diensten voor volgende week, DV zondag 9 juli, om 9:30 in de grote kerk dominee Glashouwer uit Amersfoort. En om 4:15 hier in de Exoduskerk dominee P. Vermaat uit Veenendaal. Er zijn nog enkele exemplaren van de weekbrief voor en achter in de kerk. Er staan ook liederen op die we zullen zingen deze dienst. Tot zover de afkondigingen. Nogmaals een hele gezegende dienst gewenst. En we vangen deze aan met het zingen van Psalm 118, vers 10 en 11.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij onze dienst voortzetten in het zingen van Psalm 19, de verzen 2 en 3. Ja, ik moet daarbij meteen een verontschuldiging aanbieden. Ik heb inmiddels begrepen dat u vanmorgen ook het derde vers in de nieuwe berijming hebt gezongen. Maar ja, goed, ik had dat al eerder in de week zo gekozen en ik wist dat dus niet. Dus mijn verontschuldiging. Psalm 68, het tiende vers, zingen wij in antwoord op de geloofsbelijdenis die we belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en in ieder van u spreken in haar of zijn hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om onze mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en mens is geworden, die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Gij die de God van Abraham, Isaac en Jacob zijt. Gij die Vader van onze Heere Jezus Christus is. Gij die wij zo mogen aanspreken door uw goedheid en door uw trouw. Door uw liefde, ja, door uw wijsheid. Heere, u weet wie wij zijn en hoe wij over het algemeen vertrouwen op de wijsheid die er te vinden is in ons eigen hart, in de wereld waarin we leven, de wijsheid van mensen. Maar gij wilt ons schenken, uw wijsheid. En uw wijsheid gaat zozeer ons bidden en besef te boven, is zoveel hoger dan wij kunnen overzien, dat we slechts aarzelend hier eigenlijk kunnen staan met elkaar. En we bidden u daarom, schenk zelf uw Heilige Geest, opdat we uw woorden ook verstaan zoals gij zelf dat ons wilt schenken. En geef ons zo in het spreken, in het horen van uw woord ook daadwerkelijk uw eigen zegel, opdat we niet blijven hangen in onze eigen oordelen en vooroordelen. Ageren, we beleiden u, we zitten daar helemaal vol van en we zijn er ook vol van, zoals we ook vol zijn van onze eigen dingen. En nou bidden we u of u ons wilt legen van dat wat ons zelf zo vol maakt en of u ons wilt vullen met uw geest. Opdat we niet leeg voor u staan, maar door uw geest versterkt worden en gesterkt, ja vernieuwd. Dat we het werkelijk van u mogen verwachten. En dat wat in onze ogen wijs is, wellicht in uw ogen dwaas is. En daarom bidden we u, schenk dan uw geest aan ons allemaal. Of we nou heel klein zijn, jong en denken, waar gaat het hier allemaal over? Of dat we menen al veel te weten, wil gij toch met uw geest ons aanraken, zoals gij dat alleen kunt. Heren, we leggen dat alles voor u neer en vragen u dat. En we durven u dat eigenlijk alleen maar te vragen op grond van Jezus Christus, onze Here, die voor ons gestorven en gekruisigd is, maar die leeft en die de opgewekte en opgestaan Heer is. En in wiens naam wij ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen verwachten. Dat Hij het licht van ons leven mag zijn. De zon van ons bestaan. O Heere, wij bidden u, geef dat die zon van gerechtigheid ook vanavond over ons op mag gaan. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, onze Heere, die met u, Vader en de Heilige Geest, één enige God is, die leeft en regeert. Nu en elke dag opnieuw en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, ik leg u vanavond twee schriftlezingen in uw midden. En de eerste lezing is de hoofdlezing in die zin dat daar ook de prediking uitgekozen is. En die vindt u in het boek Richteren, het 16e hoofdstuk, daarvan de eerste drie verzen. De tweede lezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Matthäus, het 7e hoofdstuk, en daarvan de eerste 5 verzen. En vervolgens zingen we dan over die koningspsalm, psalm 45, de verzen 1 en 2. Hè, waar ook het, in die psalm gaat het ook over de bruidegom. Dus de eerste lezing uit Richteren 16, tweede lezing Matthäus 7 en we zingen psalm 45, de verzen 1 en 2. De eerste schriftlezing uit Richteren 16, de eerste drie verzen, hoort het woord Gods. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. Zij omsingelde en loerde heel de nacht op hem in de stadspoort. Zij hielden zich echter heel de nacht stil. Zij zeiden, tot aan het morgenlicht. Dan zullen we hem doden. Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los met grendel. En hij legde ze op zijn schouders en hij droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Tweede lezing uit het evangelie naar Matteüs, 7e hoofdstuk, eerste 5 versen. Daar zegt de Heer Jezus: oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En met de maat welke u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij goed zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Hier eindigen onze schriftlezingen. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja. Straks na de prediking dan zingen we van Psalm 72, de verse 1 en 10. Dus Psalm 72, de verse 1 en 10 na de prediking. Eerst even een korte inleiding eigenlijk voor de jongeren hier aanwezig. Een jaar of wat geleden kwam ik elke week, elke maandag, bij V&D en later bij het restaurant De Metropool, om daar samen met collega's uit de Bijbel te lezen in het Hebreeuws en zo. En dan kwam je, parkeerde ik de auto op tussen het gras tegenover het station. Dat mocht weliswaar niet, maar je kreeg geen bon toen nog. En dan liep ik zo over de brug de stad in, het oude Gorkum. En dan zie je hoe groot die ingang is, van jullie wonen hier, dus ik neem aan dat jullie allemaal wel eens een keer daar gelopen hebben. En je moet je voorstellen dat daar grote deuren in zouden zitten. Die zijn, nou ik weet niet hoe hoog, maar ik denk ongeveer zo'n beetje tot aan dat venster. Ja, toch al gauw. Dus zo groot zijn stadsdeuren geweest, stadspoorten. En we zien hier in de tekst hoe Simson die stadspoort uit zijn hengsels ligt, op zijn schouders legt en daar kilometers, werkelijk kilometers, mee verder loopt. Midden in de nacht vertrekt hij. Dus wat is je eerste gedachte? En zo denken we er eigenlijk allemaal een beetje over. Tjonge, wat zal die sterk geweest zijn? Hè? Je hebt zo de sterkste man van Nederland. Ik ben een keer uitgenodigd, maar in de voorronde afgevallen. Ik kreeg die vrachtwagen niet van zijn plaats. Die auto optillen, dat ging nog. Maar goed, dus in ieder geval. Ja, mijn kinderen hebben dat jarenlang geloofd, dat ik elke dag, 's avonds, als zij gingen slapen, de auto even aan de onderkant schoonmaakte. Maar in ieder geval, Simson zal dus berensterk geweest zijn. Dat is je eerste gedachte. En dat denk je. En dat is misschien ook wel zo geweest, waarom niet? Maar het gekke is dat Simson, als je daaraan denkt, moet je eigenlijk vooral aan de Heere Jezus denken. En die zien wij niet met zo'n grote deur sjouwen. Of toch wel? Want hij liep met die dwarsbalk van het kruis. Weet je nog? En daar ligt dus een vergelijking. Dat zal in de preek voor jullie misschien niet altijd even duidelijk zijn, maar daar gaat het eigenlijk over. Over dat die deuren te vergelijken zijn met die dwarsbalk van het kruis. De tekst is deze: Simon bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los met grendel. En hij legde ze op zijn schouders en hij droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. En ik heb erboven geschreven: de vergrendelde deuren weggedragen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wanneer we het boek Richteren lezen, dan is daar een bepaald refrein in. Er is nood in Israël. En waaruit bestaat die nood vooral? Vooral hieruit dat ieder deed wat goed was in zijn, en dan mag je nu ook haar even erbij zetten, ogen. Dus ieder deed wat goed was in zijn ogen. Maar wat goed is in de eigen ogen wil niet altijd zeggen, en soms zelfs in tegendeel, dat dat ook goed is in de ogen van de Heere God. Dus dat is het refrein. Telkens weer, de Israëlieten deden wat goed was in hun eigen ogen. En dan komt er een overheersing van buitenaf. En dan roept het volk. En dan komt er een richter en dan is er weer 40 jaar vrede. Bij Simson echter is die nood er ook, alleen die wordt helemaal niet als nood ervaren. En er is dus ook niemand die roept tot de Heere. Dus Simson komt als een ongevraagde richter. Er wordt niet om hem geroepen, om zijn komst. En Hij wordt dus door God, de Here, gegeven. En dat is denk ik al een heel belangrijk inzicht. En op beslissende momenten lezen we, bijvoorbeeld als hij wil huwen met een Filistijns meisje, dan wordt erbij gezet, heel uitdrukkelijk, dat de Heere God daarin de leiding had. En ook lezen we dat de Geest des Heren hem aangrijpt. Dus hij wordt dus door God, de Heere, aangedreven. En hij is daarbij als de zon. En dat heb ik niet verzonnen, maar zijn naam geeft dat aan. In het Hebreeuws is het begrip zon Shemesh. En met een beetje fantasie kun je daar Shimshon in herkennen. Want dat is zijn Hebreeuwse naam. En wij zeggen Simson. Dus daar zit die zon in. En die zon is wellicht ook zichtbaar in die enorme haarbos. Want hij was een Nazirener. Dat wil zeggen, hij was een aan God de Heere gewijde. Heel zijn leven. Wat hield dat in? Dat hield in dat hij niets met de wijnstok te maken mocht hebben. Hij mocht niet alleen geen wijn drinken, maar ook geen rozijnen mee naar school. Hij had helemaal niets wat dat betreft met de wijnstok te maken. Geen druivensap, geen wijn, geen rozijnen, niets. Dat was hem verboden. Ten tweede, dat er geen schaar op zijn haar mocht komen. Dus hij zag er voor onze begrippen niet uit, met een enorme baard en enorme hoop haren. En tegelijkertijd als de zon, ook als een leeuw. Hij vecht ook als een leeuw, dus daar zit leeuw tegenover leeuw. En tenslotte mag hij ook geen doden naderen. Stel dat zijn ouders waren overleden, dan had hij daar niet bij mogen zijn. Daar had hij niet nabij mogen zijn. Dat heeft te maken met die toewijding aan de Heere God. En nogmaals, hij ziet eruit als, ja, wij zeggen een beer van een kerel, maar het is eigenlijk een leeuw van een vent. Dus het is een leeuw om te zien. En op een gegeven moment is het ook leeuw tegenover leeuw. In de wijngaard notabene. En hij doodt dan de leeuw. En in die dode leeuw komt er dan honing. En die honing neemt hij mee. Het is een teken, ja, van Gods liefde. Zoet, zoals we eigenlijk ook in Psalm 19, als we nog meer hadden gezongen, hadden kunnen zingen, namelijk dat de wet van de Heere zoet is als honing. En verder speelt er bij Simson nog een belangrijk getal een rol, namelijk het getal 3. Namelijk deze, er zijn, wanneer hij trouwt, zijn er 30 gezellen. Dus dat is 3 maal 10. En de engel was 3 keer aan zijn ouders verschenen voordat hij geboren was. Hij heeft op een gegeven moment er 300 gedood aan verwoesters van Israël, van de Filistijnen. En later zelfs ook 3000 wanneer hij in die tempel vastgebonden wordt en hij hen meesleurt in de dood. Maar er zijn ook 3000 man in Juda die hem uitleveren. Die hem uitleveren aan de Filistijnen. En dat loopt dan uiteraard door zijn kracht. En welke kracht was dat? Dat was dus niet de kracht waarmee je de auto optilt om aan de onderkant te poetsen. Eigen spierkracht. Maar dat was de Geest des Heren. Die gaf hem kracht. En dat is wat we allemaal moeten bedenken. Dus ik ben eigenlijk met de preek nog niet eens begonnen. U zal me misschien verlangen naar het amen, maar dat is nog niet zover. Nee, want we moeten eerst daarin zien dat hij daarin iets toont al van wat de Heer Jezus toont. En dat hij in die zin al iets laat zien van de Messias die er is voor Israël. En dat hij daar dus een voor licht voor uitwerpt, om het zo te zeggen. En vandaar dat hij dus zo met de zon vergeleken kan worden. En aan u en aan mij de uitdaging om dat te zien. Want in dit boek, en zeker ook bij Simson, gaat het over zien. Al was het alleen al dat op het laatst zijn ogen worden uitgestoken, opdat hij niet meer ziet. En hij is één die ziet, maar wat ziet hij? Hoe kijkt de Heere Jezus? Hoe kijkt de Heere Jezus naar jou? Hoe kijkt de Heere God naar u? Hoe oordeelt hij over u? Hoe denkt u dat hij naar u kijkt? Hoe zien wij onszelf door Gods ogen? En hoe zien wij een ander door Gods ogen? Want dat is namelijk de volgende stap. Dat we dus leren niet alleen naar onszelf te kijken, hè, want dan kijk je met gemak over die balk heen, en dat we zien naar die ander en dat we een splinter als in zijn oog zien. En dat we die eruit willen halen. Stel u zich even heel concreet voor dat je dat probeert. Dus geloof is dus ook een manier van zien. En wanneer wij dus hier lezen over Simson, ja, dan gaat het niet alleen maar over een of andere bullebak, de sterkste man van... ik ben één keer de sterkste man geweest, ja, in Krivitsch en Circus, ja, lang geleden. Nou goed, in ieder geval, dus de sterkste man van Nederland of de sterkste man van Israël. Nee, hij is de sterke van God. Hij, en een ongevraagde richter, waar niemand om geroepen had. En waarom ze niet geroepen hadden, daar komen we straks op. Maar wat ziet zo iemand? Wat ziet één die het licht van de Messias al in zich draagt? Wat ziet Jezus Christus? De Heer Jezus, zo lezen we bij tijden, dat hij een afgeweken schare ziet. We zien en we horen dat hij ziet mensen die zijn als schapen zonder herder. En wat ziet nou deze Simson, die door 3000 man was uitgeleverd aan de Filistijnen, zich daarvan had losgemaakt, wanneer hij dus compleet alleen is komen te staan, wat ziet hij wanneer hij over de grens heen gaat, uit Israël naar Gaza? Altijd weer die termen die tot op de dag van vandaag nog voor spanningen zorgen. Wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? Hij ziet daar, en het staat er zo lekker eenvoudig, hè? En natuurlijk is het ook zo, zo kun je het ook rustig vertalen, want zo staat het er, een vrouw die een hoer was. Oké, maar wat betekent dat? Wat is nou precies een hoer? Maak zich niet te veel zorgen, kinderen kunnen rustig blijven zitten. Dat gaat om een ontrouwe vrouw. Zij die haar lichaam verkoopt, verhuurt voor geld. Maar dikwijls wordt in de Bijbel, bijvoorbeeld bij de profeten, wordt de verhouding tussen de Heere God enerzijds en zijn volk anderzijds weergegeven, wanneer het erg slecht gaat, in de verhoudingen van een man en een hoer. Dus dan wordt dus die ontrouw, die wordt dus getekend in de ontrouw van een hoer. Maar hij, de Heere God, heeft lief. Want heel diep in de Bijbel verborgen, en dat gaat door tot op het laatste hoofdstuk, waarin de gemeente mag roepen als een bruid, en het hemels Jeruzalem als een bruid versierd voor haar man neder zal dalen, en de Heere Jezus daar zal wonen, en de mensen geen licht meer nodig zullen hebben. Voelt u al die thematiek van het licht weer terugkeren? Dan zal hij daar zijn als een bruidegom in hun midden. Dus de Heere God als bruidegom, de Heere Jezus als bruidegom, de gemeente als bruid, het volk van God als bruid. En wij zien dus Simson gaan nadat hij uitgeleverd was door zijn eigen volk, zich daarvan had losgemaakt. En Dat hij dan dus over die grens gaat en het eerste wat hij ziet is een vrouw die getekend wordt door ontrouw. Die daar haar vak van had gemaakt zelfs. Kijk, en wat is dan onze manier van kijken? Wij zeggen dan meteen, en de tekst zegt dat ook, en nogmaals terecht, dat is een hoer. En wat vinden we daarvan? Nou, dat vinden we niet zo best. We zouden raar opstaan kijken als je dochter thuis komt die zegt, ik heb nou een vak gevonden, dat lijkt me toch wat. Nee, dus dat vinden wij niet een vak. Nee, integendeel. Dus, en wat zien wij hier? Wij denken, ja, die man die gaat naar een hoer toe. Dat is een schande. Dat kan toch helemaal niet? Dus wij spreken daar ogenblikkelijk, en het kan ook haast niet anders, daar een oordeel over uit. Zij is een hoer. En je voelt hier ook dat kijken, want kijken is heel belangrijk ook in deze tekst. In de tweede vers kunt u dat met name lezen. Hoe dus die mensen in Gaza, die Filistijnen, hoe die daar ook gluren. Het heeft natuurlijk ook iets komisch. Moet je je voorstellen, Simson komt binnen in die stad en hij gaat naar een hoer, zeg maar, die op de rand van de stad woont, zoals Rahab op de wallen woont, en zo ook deze vrouw. Daar gaat hij naartoe. Hij gaat bij haar binnen. Nou, u weet genoeg. Dus, en dan gaan dus die mensen gaan gluren, die gaan er omheen staan. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook heel laf. Ze gaan niet dan hem aanvallen, ze blijven gluren. Dus dat heeft ook iets heel, heel stiekems. Dat heeft dus ook, ja, wat zegt dat dan? Dat zegt ons iets over de manier waarop wij kijken. Waarop wij omgaan met seksualiteit. Hoe wij daar een beetje besmuikt grappen over maken. En als we nou maar genoeg bier en wijn drinken, dan worden die grappen steeds minder besmuikt en steeds lager zakt het niveau. Het wordt toch tijd, dominee, dat u nu eens gaat. Kunnen we onze eigen grappen even vertellen. Dus, tegelijkertijd laat dat ons iets zien over onze egoïstische manier van omgaan met seksualiteit. Kijk, als we naar de statistieken zien, dan weten we dat er in deze tijd seksuele verslaving haast makkelijker en breder is dan ooit tevoren. De pornoverslaving is zeer algemeen. Het internet geeft daar alle aanleiding toe en het is zeer gemakkelijk. Sterker nog, je moet echt reuze je best doen om niet op een verkeerde bladzijde te komen. En voordat je het weet is het toch even gebeurd. Niet omdat je het wilde, niet omdat filternet het even niet deed of wat dan ook. Het gebeurt, het gebeurt. Het gebeurt gewoon. Maar tegelijkertijd geeft het ook iets weer van de manier waarop wij dus met dat hele intieme, want daar was die seksuele omgang voor bedoeld, weet u nog, dat uiteindelijk onze roeping was om als man en vrouw drager van Gods beeld te zijn. Dat we naar zijn beeld en gelijkenis geschapen waren, man en vrouw. En dat we geschapen waren om zo één te zijn, en wanneer we dat doorvertalen naar de gemeente en naar Christus, dat we zo één zijn, hij het hoofd en zij, de gemeente, de bruidegom, de bruid, hij de bruidegom, hij, zij de bruid, dat we zo dat zo zien en hoezeer we dat kwijt zijn geraakt en hoe dat besmuikt is geworden en hoe we daar eigenlijk geen haar beter dan die mensen daar in Gaza, dan die Filistijnen in deze tekst, dat we maar al te lief daarover gluren, daarover spreken, bij de koffie, namen noemen, gedachten, halve zinnen, die worden aangevuld. En u weet, een goede verstaander heeft een half woord nodig, een slechte verstaander, kan ik u verzekeren, is met een kwart woord al tevreden, driekwart kan hij gemakkelijk aanvullen. Maar tegelijkertijd geeft het onze onverlostheid aan. Hoezeer wij gevangen zijn in dat besmuikte, in dat duister, in dat half duister. En wanneer wij dus zien dat Simson naar die hoer gaat, zien wij daar dus niet iets in wat iets zegt over ons, maar zeggen wij iets over hem. Hij leefde als een losbol. Hij leefde als een schuinsmarcheerder. Hij leefde er maar op los. Maar het zegt iets over ons. Want nogmaals, wat ziet de Messias? Wat ziet de verlosser van God? En wat doet Simson? Hij heeft een ontrouwe vrouw lief. En wij vertalen dat met lust. Maar wat doet de Heer Jezus wanneer hij omgaat met hoeren en tollenaars en de omstanders daar schande over spreken? Over wie zegt dat wat? Zegt het niet juist iets over degene die daar schande over spreken? Zegt het niet iets over onze egoïstische manier van kijken? Zegt het niet iets over ons oordeel? En hoe wij de Heer Jezus vangen in onze manieren van spreken over goed en kwaad? Zeker, er is verlangen bij Simson. Ja, zeker, er is verlangen bij de Heer Jezus. Maar wat is dat voor verlangen? Is dat het verlangen zoals wij gevangen zijn in onze lusten? Kijk, Israël had Simson gebonden. Ze hadden hem uitgeleverd. Hij was naar de Filistijnen gegaan. Maar nu gaat hij weer daaroverheen, over die grens. Hij gaat naar Gaza. En zij omsingelen hem. En zij zijn dus, en dat staat heel duidelijk, bij de stadspoort. Dus dat is de plek waar het oordeel plaatsvindt. De stadspoort, dat is niet alleen maar zo even een toegangspoortje, maar daar vindt ook het oordeel plaats. Daar was meestal de rechtbank gevestigd. Dus ze begluren hem. En zij verschansen zich achter hun eigen muren. De muren van hun eigen gelijk. Van hun eigen zwart-wit denken. Hun eigen oordeel. En nogmaals, in dat eigen oordeel ben ik in ieder geval gemakkelijk licht voor mezelf. En streng voor een ander. En wat leert nou Calvijn? We noemen onszelf Calvinisten. En daar zijn we heimelijk trots op. Of we zeggen in een interview, ja, ik ben wel erg Calvinistisch opgevoed. Nou, ik niet. Maar ik hou inmiddels wel van wat Calvijn ons leert. En dit heb ik toch vooral van hem geleerd. Dat je streng moet zijn voor jezelf. En mild voor een ander. Maar hier, zie die mensen gluren. Zie ze gluren. De hele nacht. Stil jongens. Kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt met Simson en die foute vrouw. Kijk. Ja, daar. Je voelt ze kijken. Je voelt de spanning. Je weet waar het over gaat. Dit gaat over gedrag wat, op zijn zachtst gezegd, schunnig is. En ze gluren. En morgen als het licht komt, ja, dan maken we hem dood. Voelt u het? Voelt u het oordeel? Maar wie is er dan eigenlijk gevangen? Wie is er nou werkelijk gevangen? Want het gaat ook allemaal over geruchten, hè? Dat is wel heel mooi vertaald hier in die nieuwe herziene Statenvertaling. Er staat namelijk, en de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. Ja, wie zegt dat? Wie zegt dat? Niemand. Nou, niemand, maar hij is gekomen. Het gonst. Kijk, dat is het, hè? Dus het is de roddel. Het is het gluren en we voelen die beklemming. En iemand die ooit wel eens een keer gezellig geroddeld heeft, die voelt die beklemming ook, die kent dat van binnenuit. En ik denk dat bijna iedereen dat wel eens heeft leren kennen. Maar nogmaals, juist ook in dat zwijgen en zeggen wat ze hier doen, laten ze tegelijkertijd ons als hoorder van het evangelie, als hoorder van Jezus Christus die gekomen is om degenen die gevangen zijn in de zonde, wordt ons hier duidelijk om die te bevrijden, die de zondaar lief heeft, niet vanwege zijn zonde, maar juist omdat Gods liefde over de grens heen gaat naar jou toe. Omdat hij nog zoveel sterker is. En wie is hier nou werkelijk gevangen? Kijk, die steden van de Filistijnen waren vooral beroemd om hun grote muren. Hun enorme muren. De muren van Jericho. En hier de muren bij Gaza. Dus dat waren versterkte steden. En er waren daar enorme wapens, ijzeren wapens, waar in die tijd de Israëlieten nog niet eens van durfden te dromen. Ze hadden van alles. Ze konden alles. Dus, maar wie wordt hier nou gevangen? Wie zit er nou gevangen? En wie veroordeelt hier tot de dood? Ze gluren in de nacht. En overdag, ja, dan zijn het moraalridders. Dan weten zij precies hoe het zit, wat goed is en wat fout is. We hebben het zelf gezien. Ja, hoe dan? Vanuit dat vooroordeel, al glurend, stil, een beetje besmuikt. Mag wel, mag niet, dat. We hebben het gezien. En dan ontwaakt, letterlijk op de helft van de nacht, deze zon, deze Simson, deze bruidegom, zo noem ik hem toch maar, ten opzichte van dat ontrouwe meisje, blijft hij de bruidegom, de drager van het licht van de Messias, die ontwaakt midden in de nacht. En wat is er meer midden in de nacht gebeurd in de Bijbel? Ik zal u twee dingen noemen. In de gelijkenis van wat wij noemen de wijze en de dwaze meisjes, komt de bruidegom midden in de nacht. Oh ja, daar haal je het vandaan. Ja, daar haal ik het vandaan. En ook midden in de nacht komt de engel door Egypte om te zien waar de eerstgeborene moet sterven. En waar, bij welke huizen, het lam in de plaats als eerstgeborene gestorven is. Op dat moment ontwaakt Simson. Zouden we daar zomaar overheen kunnen lezen? Nee, toch zeker? Want wij zijn gevangen in ons eigen denken van goed en kwaad. Wij kunnen niet anders dan een hoer noemen. Wij zitten gevangen in onze eigen gluren, in onze eigen spreken, zo even achter de hand. Wij moeten bevrijd worden. We hebben het nodig dat hij midden in de nacht opstaat, om als een dief in de nacht te komen, om ons te bevrijden. En hoe doet Simson dat? Deze mensenminnaar, zo noem ik hem ook maar even, hoe doet deze mensenminnaar dat? Hij die de mensen meer lief heeft dan dat de mensen hem lief hebben. En hoe doet de Heere Jezus dat? Hij die ons meer lief heeft dan dat wij hem lief kunnen hebben. Gaat zijn liefde, zo zegt ook Johannes het, hè? Is niet de liefde van God hierin gelegen dat hij ons heeft lief gehad? Hoe doet hij dat? Dan neemt hij die deuren. En we weten inmiddels wie er achter die deuren zaten. We weten inmiddels wie er gevangen waren. Dan neemt hij die deuren en stel u de deuren van Gorkum voor. Dan kun je het zien. Die neemt hij op zijn schouders. En waar draagt hij die naartoe? Hij draagt ze tot boven op de berg. Die ziet, als was het met een gezicht, op Hebron. En wat was er met Hebron aan de hand? Jeruzalem, daar was toen nog geen sprake van. Maar Hebron, dat was de plaats waar Abraham begraven lag, waar Sarai begraven lag, waar zeg maar eigenlijk het allemaal begonnen was. Daar het eerste stukje van het land wat aan Abraham en Sarah beloofd was, was daar zichtbaar. Dat is in feite de kiem, zou je kunnen zeggen, waar heel Israël uit mocht worden ontvouwen. Daar legt hij die deuren in het zicht op die belofte, op de belofte dus van de Heere God, legt hij die muren neer. En draagt hij dus die deuren. En dan staat er heel uitdrukkelijk met grendel en al. En wat voor grendel is dat geweest? Dat is die dwarsbalk. Zie dan de Heere Jezus, die de dwarsbalk draagt. Die de balk die in mijn oog zit, en wellicht ook in het uwe, wegdraagt. Die niet alleen de splinter wegneemt uit mijn oog, maar ook de balk. Die met zijn liefde dat draagt en stelt tot in de hoogte. Ja, in de hemelvaart belijden we dat hij het brengt voor Gods aangezicht. Opdat niet mijn oordeel, opdat niet mijn maat, die altijd tekortschiet. En waarbij niemand behouden kan worden. Ikzelf ook niet. In zijn maat, die een maat is van liefde, waarbij een hoer nog wordt tot een vrouw. Waarbij een overspelig volk nog wordt tot een bruid. Waarbij een volk dat bestaat als schapen zonder herder, verenigd wordt in zijn heilige liefde. En in dat zicht brengt hij die deuren, Simson. In dat zicht brengt de Heer Jezus die dwarsbalk van onze zonde, aan onze gevangenis, brengt hij tot voor Gods aangezicht. En herinnert het ons aan de belofte van God, dat er een volk zal zijn voor Gods aangezicht. En wij mogen weten dat er uiteindelijk een plaats zal zijn waar wij gekend worden, dieper dan dat wij onszelf ooit kennen. Waar wij, zoals de apostel Paulus dat zegt, wij hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En nu zien we dat allemaal nog onvolledig. Nu kijken we ons blind op een sterke man. Nu roepen we daar misschien in de politiek ook wel om. Nu hebben we misschien nog wel dat verlangen van, ach, was het maar zus of was het maar zo. Maar uiteindelijk mogen we het zien in die symboliek, in die woorden van de bruidegom. Die niet anders wil dan dat de bruid naar hem verlangt. Zo mogen we gemeente zijn. In het midden van deze wereld. Een verlangende bruid. Die gered wil worden. Midden in de nacht. Vanuit haar gevangenschap. Gered wil worden. Door hem. Die de dwarsbalk. Van onze zonde. Teniet heeft gedaan. Die ons bevrijdt. Opdat wij. Één mogen worden. Met hem. En zo mogen wij ook leven. Reeds nu. Zo mogen wij opnieuw kijken naar elkaar. Zo mogen we opnieuw kijken binnen onze gezinnen. Binnen onze relaties. Met ogen van liefde. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige, getrouwe Vader, Vader van ons Heere Jezus Christus, zo dichtbij mogen wij bij u komen, dat we mogen vertrouwen op uw oordeel, mogen zien op Jezus Christus. En u weet hoe deze wereld is, en u weet hoe wij zijn. Maar gij wilt ons door uw geest bevrijden. Heere, bevrijd ons dan. Neem de grendels van onze verschansingen weg. Heere, we zitten dikwijls verborgen achter onze eigen gedachten, achter ons oordeel van de een naar de ander, achter ons vooroordeel. En soms zijn we ook gevangen door onze eigen verslavingen. En we bidden u, Heere, wil gij dan toch bevrijder zijn? Zo dragen we ze aan u op. Al die mensen die op die manier hun eigen eenzaamheid juist versterken. En wil gij, o Heere, daar bevrijding in geven? Geef hen kracht. Geef hen mensen op de weg die hen mogen begeleiden in uw naam naar vrijheid en nieuwe liefde. Naar uw kracht alleen. Heere, we bidden u voor mensen die aangevochten zijn in eenzaamheid of nood. Voor mensen die te maken hebben met ziekte of een lege plaats in hun leven. We bidden u voor mensen die door ziekte ook zo onder allerlei behandelingen zijn. En zo dragen we in het bijzonder aan u op. Ronald Gijzen, broeder in Christus, wil ook hem nabij zijn. Wil gij niet loslaten het werk van uw handen en geef dat wij daarop mogen zien. Wil Heere zo zijn met uw gemeente, ook hier ter plaatse, en met al die gemeenten zo wereldwijd verspreid die uw naam belijden, met name in die landen waar vervolging heerst, wil daarbij zijn, Heere. Wil ook vrede geven over Israël, vrede die ons verstand zo verre te boven gaat. Heere, wil ons zo aanzien, in uw heilige liefde alleen. En geef, o Heere, dat we deze week die we nu in mogen gaan in uw naam, dat we zelf zo als instrumenten in uw hand mogen zijn. Zie ons daarbij aan en leid ons door uw geest. Maak ons sterk in geloof. Niet zozeer fysiek als Simson, maar maak ons sterk in geloof, opdat we inderdaad zo bergen mogen verzetten in uw naam alleen, tot uw eer alleen. Dat bidden we u, ziende op Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij zingen dan onze slotzang, die is uit de hervormde bundel van 1938. En dat is dan gezang 98, de verzen 1 en 3. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.